Gemeente, de profeet in ballingschap in Babel, het huidige Irak, zoals u weet wellicht. Daar speelt zich deze profetie af. Dan is die opgericht op de ballingschap in Babel. En de profeet hoort een stem. Een stem van de andere kant. Een stem van boven. En de stem zegt tegen de profeet: roept. De profeet moet gaan roepen, uitroepen, verkondigen, preken, proclameren. Luther vertaalt, roept, Luther vertaalt, predig, preek, predig, predigen, spreek het evangelie. Is de profeet bereid om te preken? Is de profeet bereid om te verkondigen, te proclameren, gemeente? Nee. Ik lees er maar bezwaren en ja-maars van de profeet. Lees u maar mee. Een stem zegt, roept, predikt, vers 6. En de profeet zegt, wat zal ik roepen? Wat zal ik roepen? Alle vlees is gras, als een goede tierenheid, een bloem van het veld. De profeet, laat ik het eenvoudig maar zo zeggen, de dominee daar in ballingschap, heeft geen zin om te preken. Kan dat dan? De dominee heeft geen zin om te preken. Heeft geen zin om te profeteren. Waarom is de profeet dan zo moedeloos en zo hopeloos? Omdat deze profeet, gemeente, diep bedrongen is van de vergankelijkheid van het leven. Want de mensheid is te vergelijken met een bloem van het veld. Hebben we gezongen de 103e psalm, die ernstige woorden. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven. U kent de psalm wel, wel sierlijk pronkt, maar krachteloos is en teer. De profeet wil zeggen, gemeente, eigenlijk, daar zitten we dan in de ballingschap in Babel, in Irak. Het huidige Irak, de omgeving van Bagdad. In de ballingschap in Babel. Er is geen uitweg mogelijk, geen hoop op perspectief, geen hoop op een terugkeer naar het beloofde land, naar Juda, naar Jeruzalem. Er is één grote doffe ellende eigenlijk, geen perspectief en geen hoop. Alleen maar vergankelijkheid, ballingschap en de vergankelijkheid van de mens en de broosheid van het leven. De profeet is diep doordrongen door de menselijke vergankelijkheid en broosheid. Alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan. Het valt toch niets te roepen, of te verkondigen, of te troosten. Want de dood en de vergankelijkheid, de ballingschap, de ondergang, de afval en de verval en de oordelen van God, de ballingschap, de dood, de vergankelijkheid, de misère, hebben eigenlijk de overhand. Het hoogste woord. Als het gras vanmorgen bloeien bij in de morgen en 's avonds is, als de zon heeft geschenen, is het verdord en bijna hooi geworden. De geest, als de geest des Heren daarin blaast, zegt vers 7. Letterlijk staat er, als de wind van de Heren, de ruach van Yahweh daarin blaast. Gras verdort, de bloem valt af, als de wind van de Heren daarin blaast. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Het volk, als het gras wat even staat te pronken, een prachtige bloem, die prachtig staat te pronken en te prijken op het veld, en die 's avonds geknakt is, de steel geknakt, en een paar dagen later, men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer, zegt de psalm, de 103e psalm. Tegenover al die menselijke broosheid en zwakheid, gemeente, klinkt de stem daarom de vraag aan deze moedeloze profeet: wat zal ik roepen? Wat zal ik preken? Wat zal ik verkondigen? Voorwaar, het volk is gras. Ja, inderdaad, ze kunnen het ook vertalen, gemeente, in vers 7, het volgende vers, vers 7b, dat die tegenstem, die stem van boven, dus de stem van de roepende stem tegen deze man zegt, de profeet, ja, voorwaar, je kunt ook vertalen, toegegeven, zeker, toegegeven, inderdaad, het volk is gras. U hebt gelijk, profeet, het wordt niet ontkend. Op zich hebt u wel gelijk, het volk is gras, het gras verdort, de bloem valt af, maar vers 8b, het woord van onze God bestaat in der eeuwigheid. Zeker, tot op zekere hoogte heeft de profeet wel gelijk. Want de broosheid en de vergankelijkheid en de sterfelijkheid en de eindigheid van de mens valt zeker niet te ontkennen. Maar er is meer te zeggen, het stijgt er verder bovenuit. Het woord van onze God bestaat in der eeuwigheid. Het woord van God stijgt ver boven die troosteloze en hopeloze werkelijkheid van de ballingschap uit. Er is veel meer te zeggen. En daarom toch de opdracht tot de profeet: roept, predikt, verkondig. En gemeente, gaat nu die profeet nu doen, die weigerachtige profeet die eerst zo somber gesteld was. En die zo pessimistisch zei: wat zal ik roepen, het heeft toch geen zin, alle vlees is gras. De profeet, gemeente, gaat de opdracht van de stem uit de hoogte, de stem van boven, en gaat die opdracht ook overnemen. En hij gaat verkondigen, vers 9, en gaat zelfs oproepen tot prediking. Hij gaat zelf preken, hij gaat ook Sion en Jeruzalem ook oproepen om die prediking zelfs over te nemen. Wonderlijk, vindt u niet? Hij wilde zelf eerst helemaal niet preken, en nu gaat hij spreken, preken, profeteren, proclameren, en Sion oproepen om die prediking ook van hem over te nemen. Lezen we: o Sion, gij verkondigster van goede boodschap, die op een hoge berg Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, je ook kunnen vertalen, evangelisten, evangelisten van goede boodschap. Hef uw stem op met macht, hef ze op, vrees niet, zegt de steden van Juda. Wonderlijk, gemeente. De weigerachtige profeet gaat toch spreken. Een bekend boek van de professor Jonker luidt, de jaren 60 meen ik. Een bekend boek van Jonker dat heet: en toch preken, uitroepteken. En toch preken, tegen de vergankelijkheid, tegen de broosheid van de mens in. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hoge berg. Dus hij gaat Sion, Jeruzalem, gemeente oproepen het woord inderdaad te verkondigen. We zouden de woordspeling zo kunnen samenvatten, gemeente: de profeet gaat Sion en Jeruzalem instrueren om te gaan proclameren. De adventsroep moet uitgaan tot de steden van Juda. Sion en Jeruzalem inderdaad worden opgeroepen de blijde boodschappen gaan verkondigen, gemeente. Moet iedereen worden gehoord. Niemand mag dat inderdaad. Iedereen moet dat ook weten, moet dat horen. Daarom staat er ook: klim op een hoge berg. Om het eenvoudig zo te zeggen en zo te parafraseren, zouden we het zo kunnen aangeven, gemeente. Het is eigenlijk een hele bijzondere preekstoel in vers 9 voor Sion. Sion, klim op een hoge berg. Daar moet ze gaan preken, op de hoge berg. Natuurlijk een beeldspraak. Een bijzondere preekstoel, een hoge berg. Daar kun je gehoord worden en gezien worden door iedereen. Iedereen moet dat kunnen horen daar, in de omgeving, voor de steden van Juda. Alle steden moeten horen de boodschap van Sion, de tempelberg, die als een persoon, als een vrouwelijke persoon wordt voorgesteld. O Sion, gij evangelisten van goede boodschap, klim Sion op een hoge berg. Alle steden van Juda kunnen horen die heerlijke boodschap straks. Klim op een hoge berg. Alle steden van Juda zijn daarin betrokken. Een bijzondere preekstoel inderdaad. En de boodschap, gemeente, volgende aandachtstreepje. De boodschap moet wel allen duidelijk hoorbaar en duidelijk verkondigd worden. Duidelijk, helder en niet voor tweeërlei uitleg vatbaar, integendeel. Daarom lezen we ook in vers 9b, wordt gezegd tegen Sion, tegen Jeruzalem, die beide evangelisten: hef uw stem op met macht. Spreek duidelijk, helder, proclameer, verkondig in duidelijke, eigentijdse, verstaanbare taal. Hef uw stem op met macht. Hef ze op. Niet benauwd, niet fluisterend, niet lispelend, niet met tegenzin, maar duidelijk, krachtig, helder, machtig. Want de vreugdeboodschap moet helder en klaar verkondigd worden. Hef uw stem op met macht. Nog een keer, hef ze op, tot twee keer toe. En dan vervolgens, volgende aandachtstreepje, gemeente, onbevreesd, zonder angst, zonder benauwdheid. Zonder vrees, zou vrees kunnen zijn, de ballingschap, niet waar? De hopeloze toestand van de ballingen daar in Babel, de bevolking van Juda die was gedeporteerd 70 jaar geleden, daar de ballingschap daar in Babel, zou inderdaad bevreesd kunnen zijn, zal toch weinig helpen. Nee, zegt hier de stem van boven, hier zegt hier de profeet, gemeente, zelf de profeet die Juda en Jeruzalem gaat oproepen inderdaad om te verkondigen. De profeet zegt tot inderdaad tot Sion: hef ze op, vrees niet. vrees niet. Onze eerste gedachte inderdaad, de voorbereiding op de komst van God tot de ballingen in Babel. Maar nu is de belangrijke vraag bij deze eerste gedachte, gemeente, nu we de toepassing naar onszelf proberen te maken. Wat hebben deze woorden ons te zeggen vandaag, vanmiddag in Rotterdam-Zuid, op deze derde Adventszondag in onze eigen concrete situatie? Ook wij kunnen misschien wel denken, in de stad, het platteland. Zeker ook in de stad met kerkverlating, als kerken gesloten worden. Heeft eigenlijk wel zin om te preken? Heeft eigenlijk wel zin om te verkondigen? Heeft het wel zin om te proclameren? Als we denken aan de menselijke broosheid en niet te vergeten de menselijke broosheid en ook de menselijke boosheid. Mensen zijn broos, wij zijn broos. Erger nog, we zijn ook boos. Verkeerd, afvallig. Boos, broos en boos. In de afval, in de verval, in de moderne westerse samenleving, het vrije Westen, moderne Westen, West-Europa, secularisatie, de kerkverlating, de afval, de verval, vult u maar aan. Toch klinkt vandaag de oproep, als wij misschien ook wel eens zeggen, wat zal ik spreken, wat zal ik verkondigen, wat zal ik roepen, het heeft toch geen zin. O nee, de stem van omhoog zegt ook vandaag, hef uw stem op met macht. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hoge berg, o Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, hef uw stem op met macht, hef ze op, vrees niet, zegt de steden van Juda. Dat zegt de profeet tegen Sion en tegen Jeruzalem. Laat ik het eenvoudig zo mogen zeggen, gemeente. Dat zegt de profeet dus tegen de gemeenten, tegen de steden, tegen de gemeenteleden, zouden we nu zeggen. Als gemeente, ook voor Rotterdam-Zuid, waar u ook vandaan komt, lekker kerk, elke gemeente, als gemeente, zijn we geroepen een stad op een berg te zijn. Een stad op een berg, die valt op, hè. Dat kun je in het buitenland van zien, als je zo een wandeling maakt, of met de auto, dan zie je zo'n stad op een berg liggen, als het 's avonds donker wordt, en die stad die is in alle lichten branden, en op die heuveltop daar, dan zie je daar die prachtige stad zo liggen, en die stad die valt natuurlijk op voor al het verkeer daar, in dat diepe dal. Zie je die stad liggen bovenop een berg. Zo dient de gemeente van Rotterdam-Zuid ook te zijn. Een stad op een berg. Want, zei Jezus, een stad op een berg liggende kan niet verborgen zijn in de bergreden. Gemeente, u weet het, ze hebben een profetische roeping in deze wereld. De profeet zegt tegen Sion, tegen Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap. Klim op een hoge berg, o Jeruzalem, gij verkondigster, de goede boodschap. Hef uw stem op met macht, hef ze op en vrees niet. Gemeente, we belijden zijn naam vanavond in de kerk, dat gaat nog wel, denk ik. Vindt u niet? Zijn naam belijden in de kerk gaat nog wel vanavond. En morgenochtend op je werk om 8:30, 8:30. Dat is moeilijker, hè? Dat is veel moeilijker. Het hoort toch bij elkaar, zondagavond in de kerk, maandagmorgen op je werk, op school, in de klas, je collega's die misschien nergens aan doen. Zijn naam profetisch belijden, met woorden, maar vooral met daden. Je levenswandel voor de Heere en voor zijn woord uitkomen en opkomen, gemeente. Laat Sion, laat de gemeente, laat Jeruzalem niet zwijgen, laat de gemeente niet zwijgen. Alle burgers, ook van uw eigen omgeving, in uw eigen straat, in uw eigen wijk, stadswijk, waar u ook woont. Alle burgers van Rotterdam-Zuid en van deze grote stad Rotterdam, gemeente. Mogen toch de advents en de kerstboodschap ook horen. Klim daarom, gemeente, op een hoge berg, zegt de profeet. Want die boodschap mag iedereen horen. We hoeven ons niet voor te schamen. Klim op een hoge berg. Want die boodschap mag helder en krachtig klinken, ook in Rotterdam en in Amsterdam, in de grote steden, in de dorpen. Klim op een hoge berg. Die boodschap moet helder en krachtig klinken, verkondigd worden. Hef uw stem op met macht. En dat mogen we doen, inderdaad, zegt de tekst, vers 9, zonder vrees. Zonder ons te laten remmen, ons te laten afremmen door de ogenschijnlijk hopeloze situatie van de massale afval. Vrees niet, ik ben met u. De profeet inderdaad, weet u nog, de profeet gaat profeteren, maar daarna gaat u het volk instrueren om ook te gaan proclameren. Sion en Jeruzalem, evangelisten van de goede boodschap. Kortom, de eerste gedachte was dus de voorbereiding op zijn komst. Nu tweede gedachte, gemeente, de verkondiging van zijn komst. Wat moeten ze dan gaan verkondigen, Sion en Jeruzalem? Wat is de inhoud van die preek? Nou, die preek is heel kort. Die is heel kort en zeer krachtig. Vers 9b. Hef je stem op met macht, hef ze op, vrees niet, zegt de steden van Juda, zie hier is uw God. Zie, hier is uw God. Slechts enkele woordjes, gemeente, die geschreven staan. Wat is de inhoud inderdaad? Die verkondigd moet worden. Die heerlijke boodschap, die eerlijke boodschap, gemeente, moet met grote stem uitgebazuind worden. Zegt de steden van Juda inderdaad, zie, hier is uw God, zo staat er. Dus het gaat in deze boodschap, gemeente, om de overwinning van God. Hij gaat terugkeren naar zijn volk. Dat betekent de ballingschap zal spoedig voorbij zijn. God gaat weer omzien naar zijn oude volk in de ballingschap, naar Juda, de inwoners van Jeruzalem en alle andere Judeërs die al 70 jaar geleden weggevoerd zijn in die Babylonische ballingschap. God gaat weer omzien naar zijn oude volk. Psalm 85 hebben we gezongen. Geeft uw land, o Heer, die gunst betoont dat Jacob staat opnieuw in vrijheid woont. De schuld uw volks hebt ge uit uw boek gedaan. Hij gaat weer omzien naar zijn oude volk Juda, na 70 jaren verlossing. Het heil, de verlossing, de heilstijd staat voor de deur. Kortom, gemeente, God gaat zijn volk weer bezoeken met zijn heil. Na 70 jaar onheil, ballingschap, het heil van God zal opnieuw doorbreken, gemeente, daar in die donkere wereld van Babel. De verlossing staat voor de deur, de blijde boodschap. Die ze in Jeruzalem inderdaad mogen verkondigen, mogen uitbazuinen, mogen uitroepen. En die heerlijke boodschap inderdaad, zie, hier is uw God, die berust op die heerlijke werkelijkheid. God denkt weer aan zijn verbond, dat van geen wankelen weet, zong Zacharias in zijn lofzang. Weet u wel, dat van geen wankelen weet. En daarom, gemeente, inderdaad, de profeet heeft de stem van de heraut gehoord, de eerste vers van Jesaja 40. De bode, de heraut die de weg voor de koning klaarmaakt, dat is het werk van Johannes de Doper ten diepste, zit daar ook achter. Die eerste versen, vers 1, vers 3 tot 5, het werk van de wegbereider. En de profeet ziet nu, gemeente, dat de koning nu zo dicht bij Jeruzalem genaderd is, alsof de ballingen al daar heel dichtbij komen om terug te keren uit de ballingschap van terug uit Babel naar Jeruzalem. Je zou denken, het was één richtingsverkeer, Babel, Jeruzalem. Door Gods genade komt er een weg door de woestijn, een weg door de woestijn heen, van Babel weer terug naar Jeruzalem. Kijk eens goed, zegt de profeet, Sion, op een hoge berg gaan staan. Stuur in de verte naar het oosten Sion en Jeruzalem. Als je heel goed kijkt in het geloof, met geloofsogen kijkt, dan zie je dat ze er eigenlijk al aankomen. Ze komen aan door het goddelijke licht geleid uit de ballingschap van Babel. Zie je ze naderen? Met blote ogen, gemeente, zie je niks. Ook Sion toen nog niet en Jeruzalem ook niet. Met blote oog valt er helemaal niks in het oosten te zien. Er komt nog geen enkele balling, geen enkele gevangene terug. Niemand. Alles schijnt hetzelfde te zijn. Precies als de vorige dagen en de vorige jaren van die akelige ballingschap en die slavernij in Babel. En toch, gemeente, turend in de verte, valt er inderdaad nog niets te zien. En toch wordt in poëtische en dichterlijke vorm hier gezegd, die tempelberg Sion en Jeruzalem als het ware met de vinger al kunnen wijzen, daar komt God aan met de ballingen terug naar Jeruzalem. Zo zeker is de verlossing nabij, dat hier al gezegd kan worden, gemeente, in vers 9b, in deze korte adventspreek, zie, hier is uw God. God moet nog komen, met de ballingen terug. Maar het is zo zeker dat de profeet al mag zeggen alsof die al gekomen is. Zo zeker staat de verlossing voor de deur. Zie, hier is uw God. Niet hier komt uw God. Hij moest nog komen. En staat er toch niet. Zie, hier is uw God. En niet hier komt uw God. Hij komt met heil, gemeente. Het heilskarakter wordt duidelijk onderstreept door de volgende woorden. Moeten we niet overheen lezen. Vers 9b. Die enkele woordjes, gemeente, die er ook bij staan. Er staat niet, zie, hier is God. Of een God. Of hier is God. Er staat in vers 9b met nadruk geschreven. Zie, hier is uw God. Uw God. Dat is heel persoonlijk. Op het volk gericht, gemeente. Uw God. Niet een vreemde God. Maar de God van Israël. De redder. Die aan zijn erfvolk denkt. Hier is uw God. Deze boodschap moet in dat Sion Jeruzalem gemeente verkondigen. Aan de steden van Juda. De adventsroep mag worden gehoord. Overal. Zie, hier is uw God. En gemeente, God is toch gekomen. Kort daarna. De verlossing uit de ballingschap, de ballingen kwamen terug onder leiding van Esra en Nehemia weer terug. Die lange weg door de woestijn van Babel terug naar Jeruzalem. Het was de eerste vervulling, het is ook een profetie met diepere lagen. U weet, een profetie die heeft meerdere lagen. De eerste vervulling daar en de uittocht uit de ballingschap, uit Babel, dat is de eerste vervulling. Maar de diepste vervulling ligt toch in het komen van God in de Messias, de Heer Jezus Christus. Dat is de diepste vervulling van deze tekst. Zie, hier is uw God. En de Joden hebben de eeuwenlang gedacht, wanneer zal nu de Heer Jezus komen? Malachi, de profetieën, weet u wel, gemeente. Na Malachi 400 jaar zweeg de profetie tussen Oude en Nieuwe Testament in. 400 jaar geen profetie. 400 jaar bleef de hemel gesloten. En de gelovigen zagen uit, wanneer zal hij toch komen? Malachi had gezegd, en snellek plotseling zal tot zijn tempel komen die Heere die gij zoekt. De engel des verbonds, aan de welke gij lust hebt, ziet hij komt, zegt de Heere der Heerscharen. Het was de laatste adventsboodschap van Malachi. Na Malachi zeiden we al 400 jaar geen profetie. En toch had Malachi aangekondigd, zie, hij komt. Maar hij kwam nog niet. Dus nog 400 lange jaren. Dat is een tijd, geen 400 jaar. 4 eeuwen. En plotseling zal tot zijn tempel komen. En plotseling kwam hij in de tempel, niet waar? Ziet u, ze staan daar, die oude Anna en Simeon. Hun ogen worden verlicht door de Heilige Geest. Wat zien ze dan? Dat daar op de armen van Maria, de Messias, de kleine Jezus, wordt binnengedragen. De ogen gingen open van de oude profetes. Ze huppelde van zielenvreugd. En de oude Simeon, gemeente, die kind in zijn armen mocht houden, aan zijn hart mocht drukken. En die het uitjubelde, nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Toen is hij gekomen. Toen gingen deze woorden uit vers 9b. Die korte preek van de evangelisten Jeruzalem en Sion. Toen gingen die woorden van deze korte preek ten volle in vervulling. Daar in de tempel in Jeruzalem. Zie, hier, kind van Bethlehem. Zie, hier is uw God. Dat is een geweldige kerkgang, gemeente, voor die Simeon. Dat is een geweldige kerkdienst geweest. Er staat ook niet voor niets bij, hij kwam door de geest in de tempel. En als je zo komt, dat belooft heel wat goeds. Hij kwam door de geest in de tempel, niet uit gewoonte, ook wel goed natuurlijk. Maar hij kwam door de geest. En toen zag hij, deze is het en geen ander. Onvergetelijke kerkdienst. U ook vandaag, dat het kind Jezus op u afkomt. Dat het kind u wordt gelegd in de armen van het geloof. Dat u het mag belijden. Persoonlijk, zie, hier is uw God in Christus nabijgekomen. Dat zei Johannes de Doper later. Hij komt na mij. Ik niet waar ben de schoenring van zijn schoenen los te maken. De schoenring te ontbinden. Na mij komt die sterker is dan ik. Even later kwam hij aan bij Bet-Abara, aan de oever van de Jordaan, in het woestijnland. Daar in het woestijnland van Judea. En de boetegezant Johannes de Doper wees de vinger uit naar Jezus en zei, de hoogtepunt van zijn profetische dienst van de wegbereider, toen Johannes het uitzong, eigenlijk uitjubelde, ziet het Lam Gods. Ziet, hier is uw God. Gemeente, God heeft omgezien naar zijn volk in de verlossing uit de ballingschap, ja dat ook. Maar nog veel dieper in de verlossing door Christus. In zijn zoon is hij zo nabij gekomen, gemeente. Zo nabij gekomen, Immanuel, met ons God. God werd mens, dat is kerst in drie woordjes. God werd mens. Kan een kind onthouden. Moet je onthouden, jongens en meisjes. Dat is kerst, een kerstpreek in drie woordjes. God werd mens. Nooit vergeten. Hij daalde af in die misère. In die misère van onze zonde gemeente. Dichterbij inderdaad kon hij toch niet komen dan zo. In zijn eigen zoon Immanuel met ons God. Dat is de inhoud van deze rijke preekgemeente. Op een hoge berg Sion. Verkondigster, evangelisten van goede boodschap. Verkondigster, letterlijk evangelisten zou je kunnen vertalen. Predik dit, zie, hier is uw God. Adventspreek, de tijd van de ballingschap. Toch een adventspreek. Wat moet ik zeggen tegen de mensen in de straat, zegt u. Tegen mijn collega op het werk morgen, die nergens aan doet. Die misschien wel spot. En die misschien vandaag zijn dag verslijt met de voetbalwedstrijden te volgen. Wat moet ik zeggen tegen die buurman die ziek is, die nooit in de kerk komt en die toch graag aandacht heeft en warmte. Want hij zoekt ook geborgenheid bij ons. Hij gelooft niet, hij kent God niet, maar toch hij is ziek, ernstig ziek. En je merkt hij zoekt wat. Hij zoekt wat. Hij verwacht ook wat van u misschien als christen. Dat mag hij ook wel verwachten. Wat mag u dan zeggen tegen die buurman die zo ziek is en die geen houvast heeft? God heeft omgezien naar zijn volk. Hij heeft omgezien naar de wereld. Al zo lief heeft God de kosmos, de wereld gehad. Hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Je mag het zeggen, zie hier is uw God, de hele wereld gemeente of heel dichtbij. Ook die ene onkerkelijke buurman misschien, met wie u een goed contact hebt kunnen leggen in zijn dagen van ziekte of rouw of psychisch lijden. Ook die buurman mag ook dat heerlijke en eerlijke, heerlijke en begeerlijke nieuws vernemen. God is gekomen in Christus zijn Zoon. God heeft zijn volk in Babel niet laten zitten. En God heeft ook ons niet laten zitten, gemeente. Hij heeft zijn zoon gestuurd deze wereld. Zie, hier is uw God. Hoe is deze God? God is goed. Een God van grote barmhartigheid en genade. Ook mensen buiten de kerk mogen de heerlijke boodschap toch horen, gemeente. God heeft zijn zoon gezonden om u te redden. Om u te kunnen behouden. Daarom zie, hier is uw God. En die adventsboodschap inderdaad, die mag en moet verkondigd worden, gemeente, in deze wereld. En wie mag dan die boodschap verkondigen? En ik zeg, moet, nee, mag. Wie mag dan deze boodschap verkondigen? Dat mogen wij doen, gemeente. Wij mogen deze boodschap ook doorgeven, gemeente. Het hoeven niet in eigen kracht te doen, in tegendeel. Hij belooft, ik zal u kracht geven, ook op moeilijke momenten. En op geschikte momenten zal ik u kracht geven om uit te komen voor mijn naam en voor mijn koninkrijk. Ik zal je de woorden in het hart leggen en de woorden op de lippen leggen, zegt de Heere. Zie, hier is uw God. Vrees niet, zegt de steden van Juda. Zie, hier is uw God. Laat zo die adventsroep maar klinken, gemeente. En maar horen dat deze God gekomen is in Christus zijn Zoon. En hij zal nog eens komen. Dat is de diepste vervulling. Eerste vervulling, de uittocht uit de ballingschap. De diepste vervulling in de komst van Immanuel. En een volkomen vervulling op de jongste dag als hij terugkomt. Om te oordelen de levenden en de doden inderdaad. Zie, hier is uw God. Ook de aankondiging, gemeente. De aankondiging van zijn komst. Nu derde en laatste. De betekenis van zijn komst. De laatste twee versen vragen nog onze aandacht. We lezen daar in vers 10, ziet. De Heere zal komen tegen de sterke U kunt ook vertalen, hij zal komen met kracht, met sterkte, wat betere vertaling, duidelijkere vertaling. Hij zal komen met sterkte en zijn arm zal heersen. Hij komt dus met macht, als een koninklijk, met zijn koninklijke macht zal die komen, gemeente, om zijn volk dus te verlossen uit de ballingschap. De profeet ziet God al komen, met zijn geestesoog ziet hij God al aankomen, met kracht en zo, dat zijn arm, de arm van God heerschappij oefent. Die krachtige arm, denk ook aan de uittocht uit Egypte. Zijn volk heeft die uitgeleid, lezen in Exodus, met een uitgestrekte arm. Dan komt hier weer terug, die sterke arm van God. Die uitgestrekte arm van Exodus, de eerste uittocht uit Egypte, nu de tweede uittocht uit Babel, ook weer die arm. Zijn arm zal heersen. Koninklijke macht. En die macht gaat hij gebruiken, gemeente, ten behoeve van zijn volk in de ballingschap in Babel. God zal opstaan, zich ontfermen over Sion. En zijn macht inderdaad aan zijn volk ook openbaren. We lezen daarna het volgende gedeelte in vers 10, gemeente. Zijn arm zal heersen en ziet een arbeidsloon, zijn loon is bij hem. Zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Bij het loon mag u wel denken aan de beloning, natuurlijk een beloning uit genade. Mag u denken aan de beloning voor die gelovige ballingen die uitzagen naar de komst van de Heere. Die uitzagen, die bleven verwachten. Psalm 130, ik blijf de Heer verwachten. Ik hoop ook in al mijn klachten in Babel op zijn onfeilbaar woord. Zijn loon is bij hem. Wat is dat loon dan? Dat loon is het heil, de verlossing uit de gevangenschap, uit de ballingschap. Dat loon, dat is bij hem. En zijn arbeidsloon, zegt de tekst, is voor zijn aangezicht. Het gaat om de vergelding van zijn volk, gemeente. Het genadeloon gaat God uitbetalen aan allen die in de ballingschap, ondanks alle hopeloosheid, toch in die ballingschap op hem bleven hopen. Bekende psalm, niet zo bekend, denk ik, zeg het zo. Het rechtvaardig volk. Ik ken misschien wel die berijmde psalm. Het rechtvaardig volk zult gij belonen. Dat is niet Rooms gemeente, maar een hele Bijbelse gedachte. Het hopen op God, het vertrouwen op zijn genade, het uitzien, dan zul je nooit beschaamd uitkomen. Integendeel, het rechtvaardig volk zult gij belonen, vertrouwend op de Heere alleen. Ziet, zijn loon is bij hem. Zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht, zegt de tekst. Is als een kudde weide als een herder. De lammer is in armen vergaderen. Bekend beeld van de lam van de herder. Met zijn lammeren. U kent dat beeld wel van de herder. Een heel oerbijbels beeld. Dat ook in Psalm 23 voorkomt. En Johannes 10 natuurlijk ook aan de orde komt. Een herder die zorg heeft. Tere zorg en bewogenheid voor zijn schapen. In vers 10 dus die koninklijke macht. En in vers 11, het laatste vers van de tekst, die herderlijke bewogenheid. Het hoort bij elkaar. In het Oude Oosten werd namelijk ook vaak de koning gezien als een herder. De koning was ook herder over zijn volk. Dus een beeld dat ook aansluit bij de koninklijke macht. En zoals een kudde staat inderdaad weiden als een herder. Beeld tekent dus inderdaad, gemeente, de liefdevolle zorg van God voor zijn naar Juda terugkerende volk. En een grote teerheid zal zo de Heere zijn kudde leiden van Babel naar Jeruzalem. Een beeld ook dus voor de balling, voor de uittocht uit Babel. Hoe zal die uittocht verlopen? Een lange reis, honderden kilometers door de woestijn heen, van Irak naar Palestina, naar Kanaan. Hoe zal die reis verlopen? Nou, de Heere belooft dit in vers 11 door de mond van de profeet. Hij zal zijn kudde door die woestijn weiden als een herder. En hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen. En er staat er nog bij, gemeente, in zijn schoot dragen, de lammeren. Dat is een prachtig oud-oosters beeld dat hier achter schuil gaat. Dus de pasgeboren lammeren, gemeente, de pasgeboren lammeren die met de kudde mee kunnen komen, die neemt hij op zijn arm en die draagt hij in zijn boezem, staat er letterlijk. Hier staat in de vertaling, staat geschreven in vers 11, je zal de lammeren in zijn armen vergaderen, in zijn schoot dragen. Je kunt ook wel vertalen in zijn boezem dragen. Zo die plooi in zijn kleed en die herdersmantel waar een opening in zit, een plooi. En dan werd als het ware dat lammetje zo daarin, die plooi van zijn kleed, dat lammetje daarin opgeborgen. Zo draagt hij het mee. Dat lammetje kan nog niet zo hard lopen. Dan kan de kudde nog niet bijhouden. En die kleine lammetjes zal hij dan wel dragen op zijn armen, in de plooi van zijn kleed, om ze zo mee te nemen op de reis uit Babel naar Jeruzalem. Kortom, gemeente, goddelijk pastoraat. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. Zo leidt hij ook ons, gemeente, als de gemeente in de weide van het woord, de prediking van het woord, dat zijn toch de geestelijke weiden, de weilanden, de weiden van het woord, elke zondag. En na het woord en ook naast het woord geef je nog de beide sacramenten van doop en heilig avondmaal. Naast het hoorbare woord, ook de zichtbare tekenen van brood en wijn en water, het zichtbare evangelie. Gemeente, ook vandaag op deze zondag wil toch de Heer ons weer leiden als gemeente, als zijn gemeente, als een herder. U zegt misschien vanavond, iemand zegt misschien hier in de kerk of al meerdere, die in stilte misschien denken, ik lijk ook op zo'n lam. Ik kan de kudde vaak niet bijhouden, zegt u. Die sterke gelovige, die man, die vrouw in de gemeente, die echt, die christen die zo dicht bij de Heer leeft en die zoveel bijbelkennis heeft en die zoveel kan spreken uit de verborgen omgang met God, die zegt, nee, ik kan het allemaal niet bijhouden, ik ben nog niet zo ver. Maar een beginneling, misschien nog maar pas belijdenis gedaan, pas tot geloof gekomen, pas tot bekering gekomen, u zet het lijk op zo'n lammetje eigenlijk. Weet dan tot uw troost dat juist de Heere juist extra aandacht heeft voor die lammeren, voor die beginnelingen, voor die kleinen in de genade. Hij zal de lammeren, de beginnelingen ook, in zijn armen vergaderen, in zijn schoot, in zijn boezem dragen. U kunt de kudde misschien niet bijhouden. Nee, het hoeft ook niet. Als u het niet bij kunt houden, wil de herder u wel meedragen op uw weg door de woestijn van dit leven. Van Babel naar Jeruzalem, het hemelse Jeruzalem. U zegt misschien, ik heb zo'n klein geloof. Ik heb zo'n zwak geloof. Als een lam die de kudde helemaal niet bij kan houden. Hoor de herder, ik zal u wel dragen. En als u dan zo licht aan mijn hart zegt, de herder, als een klein lammetje in de plooi van mijn herdersmantel. Als u zo licht aan mijn hart, mijn kind, dan hoor je zo de hartenklop van mijn liefde. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daar heb ik u getrokken met koorden van goedertierenheid. Wat een zorg heeft, gemeente, deze hemelse herder voor de lammetjes, voor de lammeren. De kleine en zwakke gelovigen. Er zit niemand over het hoofd. We kunnen soms zo'n kleintje zo makkelijk over het hoofd zien. Iemand die misschien weinig zegt en in stilte zo zijn weg gaat op de achtergrond. We kunnen ze zo makkelijk over het hoofd zien, die kleine, die lammeren, die beginnelingen, die jonge gelovigen. Maar de herder heeft juist extra aandacht voor die kleine lammetjes. Hij ziet ze niet over het hoofd. Hij kent ze bij name. U die misschien heel schuchter de tafel des Heren misschien pas voor het eerst bent aangegaan, misschien voor de eerste keer aan het avondmaal deel mocht nemen, met de woorden in uw hart, ik geloof, Heren. Maar kom een ongelovigheid toch te hulp. Hij kent u in uw zwakheid. Hij zal de lammeren, zegt de profeet in vers 11, in zijn armen vergaderen. En in zijn schoot, in zijn boezem dragen. En de zogenden zal hij zachtjes leiden. Hij kent u wel, de lammeren. Hij weet precies wat een lammetje nodig heeft. Wat een schaap nodig heeft. Weet hij er precies. Hij kent ze één voor één. Zo kent de goede herder al zijn schapen. De beginnelingen, de gevorderden, de grote schapen, de sterkere schapen. Hij kent ze alle één voor één. En hij leidt ze als een herder inderdaad. Hij beschermt ze op de reis van Babel naar Jeruzalem. Op de reis van de stad Verderf naar het hemelse Jeruzalem hierboven. En gemeente, al die pelgrims, al die lammetjes, al die schapen, ze komen allemaal thuis. Er is niet één pelgrim achtergebleven. Al die ballingen die teruggingen onder leiding van Ezra en Nehemia, ze gingen terug. En elk hunner zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. Er is er niet één achtergebleven. Ze komen allemaal terug uit Babel in Sion. Daar staat de Heer nou zelf garant voor. Gemeente, de belangrijke vraag dient zich aan ook deze middag, op deze Adventszondag. Reist u ook onder deze herder? reist u onder deze herder. Allemaal zijn we op reis, dat weten we. Allemaal op reis naar de rechterstoel van Christus. Alle op reis naar de eeuwigheid. Maar reist u onder deze herder? Hebt u hem tot een herder? Want u weet, de meeste ballingen van Juda bleven in Babel wonen. Misschien dat 10-15% terugging, de rest bleef er zitten. Dat is wat. Het goed naar een zin daar in Babel, misschien een eigen bedrijfje opgebouwd, een gezin mogen vormen. Misschien een eigen winkel, economisch leven dat floreerde. En de meeste ballingen zeiden, nee hoor, we blijven hier wel, het is hier best, we hebben het hier best naar ons zin. En we gaan niet terug naar Jeruzalem. De meeste ballingen, gemeente, die kozen de zogenaamde zekere toekomst van Babel boven de onzekere toekomst van de ballingen die teruggingen. Eigenlijk moet ik het omdraaien, want de toekomst in Babel was onzeker. En de toekomst van hen die teruggingen naar Jeruzalem, die was juist zeker. Want ze zouden alle aankomen in Sion. Maar de meeste gemeenten, allemaal verbondskinderen, de meesten hadden geen zin om terug te gaan. Ze bleven liever in Babel zitten. Zou het alleen toen zo geweest zijn, denkt u? Of zou het vandaag nog zo zijn? Zou het alleen toen zo geweest zijn? Hij zal zijn kudde weiden als een herder, gemeente. Het geldt ook nu. Zijn loon is bij hem. Zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht, inderdaad. De pelgrims mogen horen vanmiddag, als u op reis bent onder leiding van deze goede herder, de Heer zelf. De reis kort op. De reis kort op. Sion komt steeds dichterbij. Volg hem maar de komende dagen. In de grazige weide van zijn woord. Laat u elke dag maar verkwikken door zijn woord. En ook op zondag door de prediking van zijn woord met name. En daarnaast de tekenen van de beide sacramenten. En gemeente, wie vanavond moet zeggen, ik zit nog eigenlijk in Babel. Ik ben nog niet op weg gegaan. Ik ben in Babel blijven zitten. Ik zou u willen oproepen, haast u. Haast u. Want straks gaat Babel ten onder. En waar zult u dan blijven? Als je in stad verderf bent gebleven. Babel gaat dan onder. Babel vergaat. Stad verderf vergaat. Maar Jeruzalem bestaat eeuwig. Jeruzalem dat boven is. Jongelui vanavond. Jongeren vanavond, de kerk tenslotte. De wereld die belooft veel, hè? De wereld belooft veel. Aantrekkelijk, aanlokkelijk, maar als het erop aankomt, laat de wereld je vallen als een baksteen. Ze laat je echt vallen. Maar deze herder laat je nooit vallen. Hij wil je dragen door de woestijn van het leven. En je bergen aan zijn hart, in de plooi van zijn herderskleed, in de plooi van zijn mantel. Waar ben je nu beter? De wereld dienen, onbekende toekomst, of dicht bij deze herder aan zijn hart te liggen met een zekere toekomst voor ogen? Wat ga je nou kiezen? Maak de keuze van Rut. Wat zei Rut bij de grens van Moab? Ik kan niet terug. Orpa, die ging toch terug. Ze huilde wel, maar ze ging toch terug naar de afgoden. Maar Rut zei, ik kan niet terug. Uw God is mijn God. Uw volk is mijn volk. Jongelui, maak deze keuze van Rut in je jonge leven. Daar zul je nooit berouw van krijgen. De keuze voor het smalle pad. De keuze van Rut, op weg, met de pelgrims, voor het Babel van de zonde, de Babelstad verderf, door de woestijn van het aardse leven op weg, naar het hemelse Jeruzalem. En de pelgrims komen thuis, daar staat God zelf voorin. Reis met het volk van God daarom maar mee, naar het hemelse Sion, want ze komen thuis op kosten van het lam, dat de schuld op zich nam. Daarom zegt de steden van Juda, zeg heel Rotterdam, zie, hier is uw God, gekomen in Christus zijn Zoon. Deze God, hoorden wij gemeente, heeft zijn volk verlost uit de ballingschap en ten diepste verlost uit de geestelijke slavernij van de zonde door Christus zijn eigen Zoon te sturen naar deze verloren wereld. God heeft zijn volk bezocht met zijn heil in Christus. En deze God zal straks zijn alles en in allen. En daarom beleidt de kudde van deze herder: deze God is onze God, eeuwig en altoos. Hij zal ons geleiden tot de dood toe. We komen thuis in Sion. Alle pelgrims komen eens aan, want die heimwee hebben komen thuis. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden, ter dood toe, ja door de dood heen, zal hij ons geleiden. Zie, hier is uw God. Amen.